This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto Radio. Allereerst wens ik alle luisteraars alle geluk voor 2023. In deze uitzending blik ik terug naar het afgelopen jaar. En kijk ik met een voorzichtige blik naar de plannen van dit jaar. Deze week raakten al heel veel mensen compleet over hun toeren, want na weken van geruchten gaat de Queen of Pop op wereldtournee. Madonna staat op 1 en 2 december in de Amsterdamse Ziggo Dome. Ik voel nu wel een thema-uitzending aankomen. Mijn naam is Harold Tiaffe en welkom bij Studio 45. Het volgende fragment komt uit de uitzending Zielhuis Uitvaart. Een jaar geleden was ik te gast bij Wilma den Uyl en Robert Witloops, die bevlogen vertelden over de geschiedenis van de uitvaart en hoe deze is veranderd in de afgelopen jaren. Hoe je een afscheid op maat kan organiseren. En aan het eind van de uitzending vraag ik hun, wanneer raakt je werk jou persoonlijk?
Op momenten raakt het me, absoluut. Er zijn momenten in zo'n week, je ziet iets gebeuren of... En dat kan me raken op dat moment. Dat vind ik overigens ook helemaal niet erg. Daar lig ik vervolgens niet over wakker. Ik kan wel soms wakker liggen over de logistieke dingen rondom een begrafenis. Van, oh, hoe moet dat nou, die overgang van dat en dat? Hoe moeten we dat nou regelen? Heb ik alles wel in de overzien? Nou goed, dat soort dingen, daar kan ik wel eens over nadenken. Zoals iedereen dat bij werk doet. Emotioneel raakt het me op momenten. En over het algemeen vind ik het eigenlijk alleen maar heel fijn dat dingen zijn verlopen zoals nabestaanden zich dat of voor de geest hadden of laten zeggen van nou, dit klopte. Enorm dankbaar om dat te horen. Ja.
Ja. Mooi.
Ja, dat heb ik ook. Je bent zeg maar de begeleider in het proces. En natuurlijk word je ook geraakt. We zijn geen koude kikkers. Als professional, ja, heb je het overzicht te houden? Ik bedoel, wie heeft er wat aan als je mee gaat zitten te huilen? Maar dat je even een slikmoment hebt. Of van, wauw, je moeder die gaat staat toch te spreken. Nou, natuurlijk raakt je dat ook. Of als het kindje het achter het op moet tillen omdat hij ook nog wat wil zeggen. Ja, dan sta je daar ook met knikkende knieën dat kindje vast te houden. Ja, ik vind het ook heel dankbaar werk. Want je mag in een hele intieme situatie kom je bij mensen thuis. Die je over het algemeen niet kent. Die vaak in de war zijn, verdrietig zijn. Ik bedoel, alle familieverhoudingen of wat. Ik bedoel, soms is het heel harmonieus, soms ook niet. En daar mag jij in zijn. Daar stap je in. En daar gaan ook alle maskers af. Mensen zijn op hun puurst. Nou, en dat je daar dichtbij mag zijn en met hen stappen mag maken. En als dat dan resulteert in een afscheid waar zij troost uit kunnen putten. Om ook weer door te gaan in het leven. Ja, dat vind ik prachtig om te doen. Dat is ontroerend mooi ook, vind ik. Ja. Dat je daar, en dat ik doe het nu 10 jaar. In elke situatie, altijd, elke uitwaart is weer anders. Het is nooit saai. En er moet altijd wordt er weer een andere beroep op onze creativiteit gedaan. Het is niet standaard. Bij ons is niks standaard. Nee.
Het volgende fragment komt uit 1986. Het jaartal was genoeg voor een thema-uitzending. Waar keken we naar? Waar luisteren we naar? En wat was de mode? Georgette Koning, hoofdredacteur van de Mirror Mirror, geeft een college over de schoudervulling.
Als ik aan 1986 denk, zie ik de schoudervulling.
Nou ja, dat klopt. Ik deed dus die modestudie en ik wist wel wat er aan de hand was. Ik herinner mezelf ook wel dat ik in ieder geval een jasje had met hele brede schoudervullingen. Maar in die tijd had je ontwerpen zoals Claude Montana, Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier en Versace. Ja, de schouder die was echt wel heel breed toen. Al heb ik wel het idee dat rond die tijd het weer iets afnam. Mm-hmm. Dat het eerder begon.
In de mode of mainstream?
Op dat moment, 86, was het wel mainstream. Dus het begon echt met Azzedine Alaïa, met Thierry Mugler. En het interessante is dat die hun inspiratie hadden gehaald uit eigenlijk Hollywoodfilms uit de jaren 30 en 40. Want films die hadden een ontzettend grote invloed op het publiek natuurlijk. Los daarvan was er een kostuumontwerper en die heette Adrian. En die was in dienst voor de filmstudio, MGM heet dat denk ik. En ontwierp kleding voor sterren uit de jaren. En Joan Crawford, die natuurlijk langer doorging. Greta Garbo, Marlene Dietrich. En in die tijd moet je je voorstellen dat een vrouw eigenlijk helemaal geboetseerd werd eigenlijk. Hè? Er werd aangesleuteld aan het haar, aan het gezicht. Soms ook letterlijk met operaties al. En dus kleding was heel belangrijk. Dus dan kon je bijvoorbeeld met brede schouders kon je een hele krachtige vrouw neerzetten. Als het paste bij een rol natuurlijk. Als je het werk van Adrian bekijkt, als je dat opzoekt, dan zie je soms schouders. Dan is het onvoorstelbaar. Ook heel recht en heel breed. Nou, ontwerpers als Mugler, die erg houden van het drama, de drag, zeg maar. Die keken daarnaar, of die zijn dan misschien, die zagen vroeger die films. Dus dat is van invloed geweest. Dus die hebben in de jaren 80 zo'n hele sterke vrouw neergezet. Dus een heel nieuw vrouwbeeld eigenlijk.
Dus 40 jaar later kwam gewoon de schoudervulling kwam weer terug.
Ja, want daarvoor, de schoudervulling die bestond eigenlijk wel. Maar dan in de sport. Het bestond al rond 1900. Mm-hmm. Maar dan zat het in bijvoorbeeld in de rugbykleding. Dus er was een bescherming. Dus dan maken we een sprongetje naar de jaren 80. Mm-hmm. Dan zag je het dus weer. Maar In Amerika had je bijvoorbeeld Donna Karan. En zij ontwierp ook pakken, dus meer zakelijke pakken, met van die brede schouders. Zij schetste echt ook zo'n beeld van een powervrouw. Dus de werkende vrouw die net als een man een pak aan had, had de vrouw opeens ook een pak aan. En dan met brede schouders. Dus je kan je voorstellen, als je dat draagt, dan voel je ook meer zelfverzekerd. Dus je ontleent daar echt kracht aan. Dus daarna is dat terechtgekomen in de confectie, de betaalbare kleding, zeg maar. Wat heel grappig is, dus op een gegeven moment kon je ook gewoon naar een furniturenwinkel, die je toen wat meer had dan nu. En dan kocht je gewoon schoudervullingen en die stopte je in je trui of in een t-shirt. Want schoudervulling zat echt wel overal in. Dus had je alle vormen en maten. En ik herinner me ook nog een truc dat je ze bijvoorbeeld gewoon onder een BH-bandje stopte. Want je had ook wel schoudervulling met klittenband en zo. Maar het grappige is dus dat het, wat ik al zei, dus het zat echt in t-shirts, in truien en behoorlijk overdreven. Maar ik snap ook wel waarom het populair was bij vrouwen, want het doet iets met de silhouet. Van boven breed, zie, dan valt die taille meer op. Die lijkt smaller. Dus het is ook iets wat doet.
Met een soort droomfiguur.
Ja. Ja, dat gaat wel die kant op. Dan hakken erbij. Dus heel lifting allemaal eigenlijk.
Het volgende fragment komt uit de uitzending Trans Art School. De gast in de uitzending Ivo Manuel Diaz. Hij is een transman. Hij is de oprichter van de Trans Art School, waar transpersonen met elkaar workshops kunnen volgen. Ik vraag hem waar zijn activisme vandaan komt.
Ik kom zelf uit die lesbische wereld. Mm-hmm. Ik ging dus in transitie van vrouw naar man, maar ook van lesbische wereld naar heteroseksuele wereld, want ik val nog steeds op vrouwen. We hadden toen wel een aantal groepen, maar er was nog niet heel erg. Dus dan spreek je over, zeg, 20 jaar geleden, 30 mm-hmm. jaar geleden. Ja, het was allemaal heel kleinschalig. Dus die transgemeenschap, of in ieder geval of die transmannengemeenschap, was heel kleinschalig. We waren toen Europride, ik geloof 94. Toen hadden we een workshop met Diana Thor. Dat was een transmannenworkshop. En dat deden we dan in de Bali. En dan kwamen we dan als transmannen bij elkaar. We noemden onszelf nog niet eens transmannen. Want het was nog niet eens geïntegreerd in de scene.
Volgens mij heette dat toen nog gewoon transseksueel.
Ja, het heette ook nog transseksueel. En we noemden, ja, het was een soort drag workshop. Een drag king workshop. Mm-hmm. En we waren gewoon met een aantal vrienden die dat daarmee bezig hielden. We gingen onze kleding veranderen. We gingen onze naam veranderen. En op een gegeven moment gingen we een groep starten. Dat heette het Jongenshuur. De naam komt van het boek Andrees Burnier. Zij was een schrijfster en ze had het boek geschreven, Het Jongensuur. En toen hebben we die naam bedacht. En dat was een soort lotgenotengroep, het bestaat nog steeds. En dan kwamen we bij elkaar, bij iemand thuis. En dan spraken we over mannenkleding. En sommigen gingen wel op een gegeven moment in transitie, maar sommigen ook niet. Het was een groep voor vrouwen die zich een beetje man voelden of helemaal man, gingen we met elkaar wat drinken, eten.
Hoe vonden jullie elkaar in dit?
Ja, dus bij het COC. Dat was grappig. Op de vrouwendagavonden, die waren dan nog in het COC, in de Rozenstraat.
Want we spreken hier over pre-internet.
Ja, helemaal. Ja. We ontmoetten elkaar dus op de zaterdagavond. Je had dus een mannenavond en een vrouwenavond. En die vrouwenavond was op zaterdagavond. Ontmoetten we daar elkaar. En op een gegeven moment zagen we dus herkenden we elkaar aan onze kleding. Sommigen gingen een beetje dandy-achtig gekleed. En toen zijn we gewoon dingen gaan organiseren met elkaar. En op een gegeven moment zijn al andere vrienden is een filmfestival begonnen. En ik ben later dus Trans Amsterdam gaan opzetten.
Wat interessant dat daar is ontstaan. En dat is dus eigenlijk iets vanuit wat je zelf miste.
Ja. Ja, omdat je zocht gewoon lotgenoten, maar je zocht gewoon ook vrienden die gelijkgestemden. Mm-hmm. En dat vond je dan toch niet in de lesbische wereld. Al hebben we elkaar daar wel ontmoet.
Wat ik ook nog heel erg kan herinneren vanuit die periode, dat in de LHBTI-gemeenschap, transpersonen niet echt onderdeel uitmaakten.
Dat klopt. Ja, op een gegeven moment hebben we toen bij de Europride hebben we toen wel een aantal dingen geclaimd. Dus we hebben toen zo'n drag workshop voor drag kings georganiseerd. Toen begon het een beetje te borrelen bij ons, bij een aantal vrienden van mij. En we kregen ook de mogelijkheid, of we namen die mogelijkheid.
We namen de ruimte.
We namen de ruimte in. En van daaruit is het verder zich gaan ontwikkelen. Nou ja, en nu zijn we dus waar we nu zijn. Dus er zijn meerdere transgroepen, organisaties gekomen. Transpersonen laten hun stem veel beter horen. En ik had dat ook toen met die transpride, toen we die gingen opzetten, hadden we ook van, wij gaan nu ons eigen verhaal vertellen. We laten ons verhaal niet meer vertellen door cisgender gay mannen of lesbische vrouwen. Nee, gewoon ons eigen verhaal. Iedereen, gay mannen vertellen hun eigen verhaal, lesbische vrouwen vertellen hun eigen verhaal, biseksuelen vertellen hun eigen verhaal. Wij ook.
Heel vaak de klacht vanuit vooral LHBTI is toch heel veel van, maar we zijn toch één regenbooggroep.
Als jij gay bent of lesbisch, dan ontdek je dat. En dan ga je naar je ouders of je familie of je vrienden. En zeg je, nou, ik denk toch dat ik op jongens val. Of ik val op meisjes of beide. En dan kan je uitgaan en dan kan je weer naar school. Of je kan je werk en dan word je geaccepteerd. En dan ben je eigenlijk, nou ja, noem het, klaar. Dan kan je het leven in, de samenleving in. Maar als transpersoon, dat wil niet zeggen dat iedere transpersoon zich laat opereren. Maar dan begint bij ons toch, een aantal van ons, begint dan opeens een ander verhaal. Dus je doet een coming out, je zegt tegen je ouders, ik voel me geen meisje maar een jongen. Dan ga je overwegen van, wat wil ik nu? Dan komt er een tijd dat je je kleding gaat aanpassen, je naam ga je aanpassen. Maar je kan ook overwegen een operatie. In mijn geval, ik heb operaties gedaan. Maar daar doe je heel lang over.
Het volgende fragment komt uit de uitzending Back to the Future. In deze uitzending was ik de gast in het atelier van kunstenaar Gertie Bierenbroodspot. Zij vertelt het mythologische epos Gilgamesh. Het verhaal wat haar mede inspireerde tot het maken van nieuwe werken op lood- en lompenpapier.
In Mesopotamië, het twee rivierenland, ontstaat het epos Gilgamesh.
En dat is wat we tegenwoordig kennen als Irak.
Dat is nu Irak. En daar zijn natuurlijk vreselijke dingen ook gebeurd met de Amerikanen en de oorlog. En verschrikkelijk. 4000 jaar terug. Maar het verhaal is van een held op zoek naar onsterfelijkheid. Op kleitabletjes. Ingegrift met het zogenaamde spijkerschrift. Heb ik veel verwerkt in mijn werk. Vooral in de nieuwe tentoonstelling komt het spijkerschrift heel veel voor. Stel je voor, natte plakjes klei die met een stylus, een scherp instrument, zou een soort schaar kunnen zijn of een pen, een kroontjespen, heel scherp wordt het ingegrift wat je wil zeggen, wat je wil schrijven, in die natte plakjes klei.
Een stylus wordt nu nog gebruikt als mensen met een computer heel precies willen werken.
Ja, het heet toch weer stylus, ja. Geweldig. En het zijn tekentjes die we hebben kunnen ontcijferen. Want dat zat er natuurlijk in. Hoe kan het ontcijferd worden? Om te vergelijken met linea A, linea B uit Creta. Dus er is dus een soort rondgang van schrift, Fenicisch ook, waaruit we kunnen opmaken welke periode is het en waarom is dat tekentje duidelijk dat. Ja, dat is dus een magische studie die ik dus niet heb en niet weet. Maar we kunnen het ontcijferen op wonderbaarlijke wijze. En het grootste deel van die fragmenten zijn bewaard gebleven, vaak doordat gebouwen, tempels, in vlammen opgingen. En zo werden ze als het ware gebakken. Van de legendarische held Gilgamesh schreef men, hij die de oerbron aanschouwde en de grondslag van het land creëerde. Was hij een halfgod, koning, ontdekkingsreiziger? Hij leefde in Sumerië, lees Babylonië. En het is de zuidelijke helft van Mesopotamië en het begint ongeveer bij Bagdad. De held was de zoon van de vorst Lukalbanda en van een godin, Ninsun. We spreken nu van een tijd, zo 2100 voor Christus. En in het verhaal komt de zonvloed al voor. De zonvloed die wij eigenlijk alleen kennen uit de Bijbel, zoveel eeuwen verder. En het is een verhaal van climate change. Dus lang voor het Bijbelverhaal gingen die golven van de zeeën, de rivieren, de bronnen zo hoog opspuiten dat alles onder water kwam. De zondvloed. Helemaal climate change. Stel je eens voor, die held gaat op zoek naar onsterfelijkheid en we spreken van 2112 tot 2004 voor Christus. Hij, de held Gilgamesh, bouwde een stad. En er wordt geschreven op kleitabletten, de muren waren van baksteen en geglazuurd met blauwe en groene kleuren. Schitterend in de zon en dus van ver af te zien als je door de woestijn aankwam. De jonge held, dat is wat zijn naam betekent. Gilgamesh, de jonge held en alles wat hij heeft doorstaan. Reis dan nu in je mind en denk eraan.
الشمس وهبته الحسن والجمال وحدد الشجاعة والإقدام ثلثاه إله ثلثه الباقي إنسان أسلحته فتاكة ألقى الرعب في قلوب الناس بغى وظلما لم يترك ابنا لأبيه لكنه راعي أروك فهو فتاة لحبيبها ولا ابنة مقاتل ولا خطيبة لأحد بغى وظلما فضج البشر بالنواح أناتهم بلغت الآلهة في السماء في السماء نادوا أرور العظيمة قائلين خلقت جلجامش خلقت جلجامش هلا خلقت له غريمة يصارعه باستمرار فتجد أروك الراحة والهدوء تصورت أرور في نفسها صورة لآن غسلت يديها أخذت طينا رمت الطين إلى القفر إلى البرية فنبت منه البطل أنكي.
En dan verschijnt er een andere held. Eén die opgroeit in de wildernis en leeft met de dieren. Dus de stad en buiten de stad. Hij is een soort nobele wilde, zoals Tarzan. Maar hij bezwijkt voor de charmes van een door de goden gestuurd meisje dat hem uiteindelijk meeneemt naar de stad. Een onontkoombelijke ontmoeting met Gilgamesh. En zo begint het avontuur waarin zij samen een monster in het cederwoud van Libanon verslaan en op zoek gaan naar een plantje dat het eeuwige leven inhoudt. Reis je met me mee? Ik ben in het cederwoud geweest in Libanon. Ik heb daar gelopen. Onze held Gilgamesh vecht en hij moet monsters verslaan. Onder andere het monster Humbaba. Lees Poetin. Hij verliest zijn vriend en metgezel Enkidu door de dood en door het gevecht met Humbaba, lees Poetin. En nu gaat hij alleen verder. Stel je voor, nu. Oekraïne. Hij moet langs de schorpioenmensen, Poetins soldaten, die de toegang bewaken van de Tweelingenberg, lees Tsjernobyl. Ze moeten hem wel doorlaten. Hij heeft een magische aantrekkingskracht. En dan komt hij bij Utnapi's team en bij een zee die hij over moet varen. Daar ontdekt hij het zondvloedverhaal.
Het volgende fragment komt uit de uitzending I Am Proud. I Am Proud is een serie openhartige portretten uit de LHBTI-gemeenschap, geschreven door schrijver en activist Wil Groot in opdracht van Amsterdam Pride en gepubliceerd in gaynews.nl. Je hoort Wil, die herinneringen ophaalt aan een paar van de vele bijzondere mensen die hij heeft geïnterviewd.
Twan de boswachter. Er zitten drie boswachters in het bootje naar Amsterdam naar de Pride te gaan, maar het kan wel een jaar duren voordat ze er zijn. Zo begon dat. Ja, dat was Twan. Ja, wat was zijn reden om op een gegeven moment daarvan deel te nemen? Ja, de coming out, maar ook de hele organisatie van waar hij voor werkt, van Staatsbosbeheer, is zo groot. En om daar eens diversiteit in naar voren te brengen bij Staatsbosbeheer. Dat is even de redenen waarom hij zichzelf naar voren heeft gezet om daar iets mee te gaan doen. Maar hoe hij dat heeft waargemaakt om een video te maken van zijn eigen bootje onderweg naar de Pride.
Hij doet het toch maar en hij steekt enorm zijn nek uit. Want hij weet uiteindelijk niet wat de reacties zullen zijn. Zo was daar ook een prachtig verhaal over de brandweer in Amsterdam-Oost.
Ach, ja, ja.
Oost, die overigens zeer LHBT-vriendelijk is. Daar gebeurt een heleboel in Oost.
Ja, ik ben van Oost. Daar leerde ik op. Ik leerde voor de eerste in 2019 leerde ik van Oost kennen. Ik had nog nooit van Pride Oost vernomen. En toen ben ik in Pride Oost terechtgekomen. En daar heb ik de boel geïnterviewd. En ik was gewoon helemaal versteld. Het waren hetero Marokkaanse jongeren die vrijwilligerswerk deden bij Pride Oost. Want vooral in de Pride Walk, waarin transseksuelen en travestieten en wat dan ook meeloopt. Zij liepen ook mee om te beschermen. Maar ze zaten in de organisatie. En zij vochten gewoon tegen die ongelijkheid en tegen die discriminatie.
Zij vechten in wezen ook tegen het stigma hoe wij naar de Noord-Afrikaanse bevolking kijken.
Ja. Ik heb met ze aangezeten daarna, nadat ik ze heb geïnterviewd, want ik heb ze ook geïnterviewd natuurlijk. Ik was versteld. Ja, geweldig. Ik was heel erg onder de indruk. En brandweerman, die eigenlijk niet geboren Nederlander is, maar dat maakt niet uit.
Als hij dat kan blussen.
Ja, dat kan niet. Ja. Hij kan heel erg blussen. Dat artikel van hem is het meest gelezen.
Oh ja?
Ja.
Heel trots op zijn kazerne op hem.
Ja. Die is het meest gelezen van alle artikels. Ja, maar er was er nog één, hè? Die komt daaronder. Dat was een dame die werkte bij de militairen. In het leger. Nou, ik was gewoon echt helemaal. Dat was met kerst. En per januari ging ze naar
Bonaire.
Nee, naar Washington. Naar Washington, want ze ging daar werken. Alles goed en wel. Zij is degene die er dus achter heeft gestaan om het voor elkaar te krijgen dat homoseksualiteit geaccepteerd werd in het leger. Wat gebeurde was van dat zij een boot organiseerde in de parade. Nou, alles goed en wel, dat deed zij dus. Sandra Keijer heet zij. Toen wilde ze eigenlijk dat haar baas, de generaal, zij was geloof ik militair, zij was kolonel of zoiets dergelijks. Dat de generaal, die wilde ze eigenlijk ook wel die boot hebben. Hij zegt, toen zegt de generaal van, nou, er zitten voorwaarden aan verbonden. Nou, wat dan? Nou, zegt ze van, ten eerste, dan wil ik die boot gewoon wel varen. Nou, oké, dat valt te regelen. En dan moeten al die andere generaals er ook op. Nou, dat regel ik ook. Wat zij het voor elkaar gekregen heeft, is van, dat jaar daarna, die boot stond dus vol met generaals ook. Die waren allerlei generaals stonden er ook op. En daar kwam een generaal uit Amerika en kwam erachter. Die dacht bij zichzelf van, nou lijkt me toch hartstikke te gek. Dus wil ik ook wel mee. Dus die is overgekomen vanuit Amerika. Die is meegevaren. Die maandag erop vlog hij weer terug naar Amerika. En toen kwamen ze daarachter wat hij in Amsterdam had gedaan. En eigenlijk zijn coming out. En toen werd hij ontslagen.
Oh echt?
En toen kwam het erop neer dat zij dus, Sandra Keijer, samen met natuurlijk ook haar achterbaan ondertussen hier, ervoor zorgde dat er een brief geschreven werd naar Obama. Toen konden ze op het masje komen bij Obama op een of andere manier. Mm-hmm. En werd ervoor gezorgd van dat homoseksualiteit werd geaccepteerd in het leger. Dat is in de tijd van Obama.
Wel rechtgetrokken gezet.
Dus, maar die generaal is niet meer geaccepteerd hoor. Die was eruit, voor zover ik weet. Misschien daarna wel niet, maar... En ja, Sandra die zat eerst bij de politie. Die is daarna overgestapt naar Defensie. Een hetero vrouw. Die voor elkaar krijgt dat homoseksualiteit geaccepteerd is in het leger.
Het volgende fragment komt uit de Songfestival-uitzending Oorlog en Vrede. De winnaar van het Songfestival was de Oekraïense band Kalush met het nummer Stefania. Na de glorieuze overwinning gingen de heren weer vechten aan het front. Het Studio 45 Songfestival panel had uiteraard ook een mening en sprak hun verwachting uit op de voorhand al uitgeroepen winnaar.
Ik vond het zingen mooi, en vooral in het begin, en ze hadden stukken met elkaar en dat vond ik prachtig. Maar de rapper tussendoor, dat begreep ik niet zo goed. En ja, oké, okay, als ze winnen en dat is heel erg gegund. Maar qua muziek denk ik, nee, er zijn wel anderen die zeker beter kunnen scoren.
Ik vind het ook een soort van krachtige vuist tegenover Rusland. En dat wij als verenigd Europa op deze manier ook onze stem laten horen tegenover Rusland.
Het is pakkend, het grijpt je aan. Het is ook nu al uitgeroepen tot het strijdlied van Oekraïne. Omdat die onder al die TikToks zit, waarin mensen in Oekraïne allemaal de oorlog filmen. En ja, het pakt je wel. Het is wel een goed nummer.
Ik vind het echt een mooi Slavisch begin. Het heeft echt een eigen identiteit. Ik hou daarvan heel erg dat een land duidelijk uitdraagt wat het zelf heeft.
Het is een heel sterk nummer. Goede tekst. In Oekraïne, ja, het heeft natuurlijk alle credits momenteel. En terecht. Dus ik vind dat we allemaal voor Oekraïne moeten stemmen. En dat ze nummer 1 mogen worden. Helemaal verdiend. Het wordt goed gezongen. Er zit wat rap in verwerkt. Dus het is ook heel wisselend. Hopen dat we dat enigszins in vrede kunnen beleven.
Het volgende fragment komt uit de uitzending Barry Stevens. Barry Stevens is ambassadeur van Amsterdam Pride. In dit openhartige interview vertelt hij over zijn coming out, zijn relaties met onder andere Leen Jongewaard, het toneelstuk Dood aan Zee en I Am an Artist. Ik vraag hem, wat is de soundtrack van jouw leven?
Oh wauw, dat is een mooie vraag. Ik zou je het liefste in een doosje willen doen en je bewaren, heel goed bewaren. dan laat ik je verzekeren voor 1,5 miljoen. En telkens zou ik eventjes het deksel open doen. En dan strijk ik je zo zachtjes langs je haren. Dan lig je in de water en niemand kan erbij. Geen dief die je kan stelen, je bent helemaal van mij. Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken. Telkens even kijken en een zoen.
Mooi.
Annie Schmidt?
Ja.
Ooit bedoeld ben ik pas achter voor Henk van Ulsen.
Oh, echt?
Nooit geweten. Want hij zou blijkbaar voor Annie Schmidt de rol gaan spelen, maar had hij niet gedaan en Donald Jones was binnengehaald om het te doen, ben ik pas achter gekomen. Billie Holiday, someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. Dat soort, ja, dat is de romantiek in mij.
Het verlangen. Je ziet toch, geloof ik, Billie Holiday in je...
In mijn show.
In je show,
I'm an artist.
Yeah, I'm an artist.
Ja, ja. En wat ik zo mooi vind is natuurlijk dat je het omzet naar je eigen levensgevoel. En dan klopt het ook.
Mm-hmm.
Het is heel raar. Het is een leuke ontdekking. Absoluut niet geaccepteerd.
Je hebt ontzettend veel te geven aan mensen. Toen
lief, je zei...
Hoe breng je je wijsheid over naar de mensen?
Dat is een mooie vraag. Heel mooie vraag. Door mezelf te zijn. Ik moet vooral niet iets meer willen dan ik ben. Ik moet niet pretenderen dat ik dit of dat of zo. Ik ben gewoon, dit is, ik ben wie ik ben. En dat moet ik blijven doen. En ik heb altijd, en daar was Leen Subliem in, mij bewust maken, je moet jezelf blijven en niet gek laten maken door succes. Succes is heel gevaarlijk, want het gaat weg. Het gaat absoluut weg. Ik weet nog dat ik de Salmic Show bijvoorbeeld 10 jaar had gedaan, ineens zat ik er niet meer in. Oh, wat jammer. Maar 6 maanden later hebben mensen, jij was toch, jij zat toch. Ze vergeten je. Het is heel raar. Het is een, je bent helemaal in de aandacht. Stopt het, ben je niet op de tv, ben je dood of whatever.
Mm-hmm.
Maar iedereen heeft een eigen verhaal daarvan. Maar het is heel raar. En ik denk, om terug te komen wat je zei, je moet... Gewoon bij jezelf blijven en wees tevreden ook met wat je hebt. Dat is heel belangrijk. Ik hoop en ik bid dat de jonge mensen die met moeite, met acceptatie van hun geaardheid, seksualiteit, whatever it may be. Ik hoop dat ze een weg vinden. Een eerlijke weg om te communiceren, op een goede manier te ontwikkelen de acceptatie van wie en wat ze willen zijn. En niet vanuit een demonstratie, want daar bereik je niks mee. Je moet het vanuit het menselijkheid zijn. En natuurlijk is het niet makkelijk, maar who said it was easy? Dat je de geduld in jezelf zoekt om werkelijk op een goede manier te staan voor waar je in gelooft. En dat moet je doen.
Het volgende fragment komt uit de uitzending Iconische Duetten. Begin jaren 80 kwam het album Guilty uit van Barbara Streisand. Barbara was een superster. Ze speelde in Funny Girl en A Star Is Born. Vlak daarvoor had ze een duet opgenomen met Neil Diamond.
You don't bring me flowers. You don't sing me love songs.
You hardly talk to me anymore. When I come through the door at the end of...
Guilty is geproduceerd door Barry Kipp, een van de Bee Gees, die toen de dansvloer vulde met een wereldhit uit Saturday Night Fever.
We
2009 tijdens een benefietconcert in Australië zong Barry het nummer met Olivia Newton-John. Wij luisteren nu naar het origineel. Het volgende fragment komt uit de uitzending De Huil van de Wolf. De Huil van de Wolf is een geluidsmonument dat iedere 22e van de maand te beluisteren is onder de luifel van het muziekgebouw aan het IJ. In dit fragment hoor je componist Martijn Padding over de compositie van de wolf, gevolgd door De Huil van de Wolf.
Het begon er dus mee dat ik zelf naar de componeertafel ben gegaan en ben gaan nadenken hoe zet ik dit in elkaar. En toen kwam ik erachter dat in de naam Jan Wolf hele mooie getallen zitten. Dus als de A een 1 is, de B een 2. Dan kom je, als je optelt, Jan Wolf is het getal 87. Toen dacht ik van oké, dat stuk dat gaat eigenlijk over twee werelden. Het gaat over de wereld waar wij leven. Het gaat over de wereld aan gene zijde. Het stuk moet eigenlijk twee werelden. Dus 2 keer 87 zou het moeten zijn. Toen heb ik gewoon gezegd, oké, dat is 2 keer 87 seconden. Dus dat bij elkaar is dat 2 minuten 54. Daarom duurt dat stuk 2 minuten 54.
op basis van die Jan Wolf-getallen. Want al die getallen die in die naam zitten, dat zijn Jan Wolf-getallen. Je kunt ze optellen. Komt er een heel raamwerk van belangrijke getallen uit. Mm-hmm. Die je kunt vertalen in secondes. En die geven zeg maar die blauwdruk waar ik het over heb. Van zaken die wel of niet kunnen gebeuren. En of iets gebeurt. Dat hangt dus af van de weersomstandigheden. Dus nou, ik heb je hier die tekening. Dat zie je. Daar staan allemaal getallen en pijlen en momenten. Het zijn allemaal momenten waarop er iets kan gebeuren. Dus het gaat over een wolf 1. Het gaat over een wolf 2. En dan is er nog één ander element in die compositie die belangrijk is. En het is namelijk het feit, het is een biografisch gegeven, dat Jan Wolf was ook een sleepbootkapitein. Ja, in zijn vrije tijd voer die op de Anna Sophia. Toen ik dat dus 6 of 7 jaar geleden maakte, toen bleek dat hij ergens op een werf in Zaandam lag. Wat we dan kunnen doen, we kunnen de hoorn, de scheepshoorn van die boot, die gaan we opnemen. Want Jan was ook een hoornist. Dus ik dacht, dat is een hele mooie analogie. De scheepshoorn, die staat ook voor hem als hoornspeler. Toen zijn we naar die scheepswerf gegaan en gevraagd of we die hoorn konden opnemen. Toen hebben ze die hoorn uit die boot hebben ze gemonteerd. Hebben ze in een loods gezet. En dat was zo koleren luid. Het was geluid, was keihard. Keihard. We moesten, geloof ik, 20 meter afstand staan om het überhaupt te kunnen opnemen. Op basis van die ene hoorn dacht ik, oké, in het stuk mogen 3 verschillende hoorngeluiden voorkomen. Er is de originele hoorn, maar dan maak ik ook een Jan-akkoord. Dus een akkoord, een groep van 3 tonen die de letters Jan symboliseren. Ik maak een akkoord van 4 tonen die de 4 verschillende letters van Wolf in zich hebben. Mm-hmm. En ik maak het Jan-Wolf-akkoord, waarbij die 3 en die 4 tonen samenkomen. Dus dat, het Jan-akkoord is dit akkoord geworden. Een heel mooi dissonant akkoord. Dit is Jan. En Wolf is dus allemaal 4 die getallen is dit. Dat is het Wolf akkoord. En het Jan Wolf akkoord is dit akkoord. Zie je, dus ze gaan van 3 naar 4 stemmen naar 7 stemmen. Dat is wat je uiteindelijk in dat stuk hoort. Dus je hoort 2 wolven naar elkaar huilen. En daartussen af en toe, als de weersomstandigheden gunstig zijn, hoor je die scheepshoorn, niet gewoon zoals hij normaal in 1 met 1 toon loeit, maar in akkoorden loeien. Die gekke boot die dan er doorheen toetert als het ware. Maar het appelleert wel heel erg aan basale dingen voor mensen. En dat klopt ook, omdat het is in feite de vorm van een call, wat wolven doen. Dus de ene wolf die roept naar de andere om contact te maken, om te zeggen waar ben je, waar zit je. Dat is natuurlijk in de menselijke cultuur is het ook heel belangrijk. Zoals menselijke taal is ontstaan, zo is het contact tussen mensen ook ontstaan. Met calls, met signalen naar elkaar roepen. Dat was een soort van impact die ik van tevoren niet kon voorstellen. En wat er leuk aan is dat ik het heel systematisch en consistent en bijna abstract gemaakt heb. Zoals ik je heb laten zien, met al die getallen. En ja, dat klopt gewoon, daar is geen spel tussen. Maar het is heel mooi als het dan af is en het klinkt, dat het blijkt dat het juist heel erg appelleert om aan allerlei onderbuikgevoelens. Van allebei hele diepe menselijke dingen.
Het volgende fragment komt uit de uitzending Saskia Budding. In de jaren 70 zou Saskia gelanceerd worden als de Nederlandse Elvis. Een onverwachte gebeurtenis vlak voor de opname schokte de wereld. Maar zorgde er ook voor dat Saskia haar plannen moet bijstellen.
Ik wil graag even met jou terug naar 1977. En dan wel 16 augustus.
Toen is Elvis overleden. Ja. Ja.
En jij zou de Nederlandse Elvis worden?
Ja. Ja, dat was een idiote samenloop van omstandigheden. Na heel veel moeite heb je studio gevonden. Er is een afspraak gemaakt. Het nummer, de twee nummers die we zouden opnemen. En dan gaat Elvis dood, dus een dag daarvoor. En toen was er natuurlijk, hoe heet die man ook alweer, die heeft toen 's nachts een nummer opgenomen.
Eddie Bowens.
The great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA, at the age of 42 years. I remember Elvis Presley. Lord, how I love to hear him sing.
En Giet Jaspers en ik, wij zeiden toen de volgende dag tegen elkaar, ja, dat doen we dus niet. Dat vinden we helemaal niet chic.
En niet de minste, Giet Jaspers.
En Giet kwam natuurlijk van de VPRO af. Mm-hmm. En die Barend Servet, alle programma's met Wim T. Schippers, ja, heeft hij gemaakt. En Wim van der Linden. Giet hoorde mij een keer zingen op de Kring. Toen zei ik van, we moeten een plaat maken. De Kring is de kunstenaarssociëteit op het Leidseplein. Maar ja, dat is waar. Ja, toen moesten we dus een plan verzinnen, wat nu? Die hele opname moest afgezegd worden. Nou, ga maar eens een ander nummer vinden. Daar ben ik dus weken mee bezig geweest. Iets wat... Je had natuurlijk het hele plan erop gezet. En ik was de vrouwelijke Elvis Presley. Dus ik ben modeontwerpster. Dus ik zag dat helemaal voor me. Met een jack van wit leer. Met van die hele lange slierten eraan en zo. En ik had dansles en zangles en noem maar op. Ja, dan moet je plan veranderen. Nou ja, dat hebben we dus wel gedaan. Maar 2 maanden later opgenomen. En hele andere nummers.
Western movies.
Ja. En I Love How You Love Me. Dat... Het was eigenlijk een nummer wat meer in de smaak viel. Maar het is meer een Close Clef nummer, zou ik maar zeggen, wat wij vroeger zeiden.
Is het een grote hit geweest?
In de Amsterdamse binnenstad zeker. Ik zat in de jukebox van de Kring. Ik zat in de jukebox van de Pijls. En nog enige PKV's, wat in die tijd natuurlijk helemaal hip was. Ja, als ik dan de Pijls binnenkwam en dan zetten ze dat plaatje op en dan gingen al die mannen aan de bar, gingen dan meetijden. En ik heb veel opgetreden ook. Je had bepaalde programma's, daar kon je dus live optreden met een bandje. Hè? Je had tussen 12 en 2. Dat was het programma waar je dan kon optreden en waar je plaatje kon pluggen, mm-hmm, bij wijze van spreken. De Rode Haan had je ook.
Ja, ja.
Heb ik ook nog met een interview. Ik was zo zenuwachtig. Ik wist helemaal niets meer van dat hele interview. Ik wist totaal niet wat ik had gezegd. Maar mijn vader was natuurlijk mijn fan. En die had alles opgenomen. Ik had keurige grapjes gemaakt en hele leuke antwoorden gegeven en zo. Ik wist daar niets meer van.
Dit jaar volg ik de plannen en de ontwikkelingen rondom Queer and Pride. Komt het Songfestivalpanel weer bijeen? Zijn er plannen om een uitzending te maken over de roemruchte discotheek Het DOK? En zit ik midden in de opnames van een radiodocumentaire rondom Piet Statham? Kortom, een jaar vol plannen om te realiseren. Bedankt voor het luisteren en volgende maand is er weer een uitzending van Studio 45. Children of love are alive. People reach out to survive together. Love is the message we carry across the sky. Down through the passage of time forever. His
history unfolds, as this story is told, how we go on and... Dit was MVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.mvs.nl. MVS Gay Station.